Hoeveel moet je nou in finance investeren? En in welke fase van je agency heb je nou die CFO of die business controller nodig? Daarover ga ik in gesprek met Willem Godschalk van Strong Finance. Mijn naam is Fabian en dit is de Verkenners Podcast. Voordat we starten met het gesprek, wil ik even onze sponsors bedanken. Simplicate, Leadinfo, Liquid en Your First Finance. En dan nu door naar de podcast. Hey Willem.
Fabian.
Yo, goedemiddag. Welkom weer.
Ja, dankjewel.
Hey, voor jou de tweede keer dat je bij ons te gast mag zijn, toch?
Ja, vorige keer met Alain.
Juist. Ja. Nou ja, nu de betere helft van...
precies. Is dat zo, ja?
Oké. Okay. Hey, zoals altijd met iedere gast start ik altijd met een stelling. Dus ik ga hem er nu ook gelijk uitknallen richting jou.
Ja.
Als je als agency finance niet serieus neemt, neem je je mensen ook niet serieus?
Ja, zeker. Ja, volledig mee eens.
Yes, oké, okay, vertel.
Nou ja, finance is belangrijk onderdeel, want het zorgt er gewoon voor dat je financieel fit blijft, zoals ik dat altijd zeg. En als je niet financieel fit bent, dan heb je uiteindelijk problemen met je organisatie en dus ook met de mensen die voor je werken. Ja, die moet je toch uiteindelijk zien uit te betalen en een stukje werkplezier geven. Dus ja, ik denk als je het niet serieus neemt, dat het ook ten koste gaat van je medewerkers uiteindelijk.
Ja, ja, nou, ik ben het ook helemaal met jou eens.
Ja.
Ik denk mede ook door gewoon ervaring op dit gebied. Als je een financieel, en dat kan op twee hoeken zitten, even niet zo lekker voor staat. Dat kan zijn omdat je gewoon een wat minder goed jaar hebt en je cijfers wat tegenvallen.
Ja.
Maar het kan ook zijn dat je cashflow niet onder controle hebt. Dan ben je met als ondernemer met heel veel dingen bezig. Ja. Maar eigenlijk niet met de groei van je tent, het verder helpen van je mensen, een luisterend oor zijn, cultuur bouwen. Dus
ja.
Ook ik zie dit wel echt als mensen denken, finance, dat is voor de...
Het hoort erbij.
Of het hoort erbij, of voor de greedy mensen onder agency leiders. Maar ik zie het dus juist, als je echt heel menselijk bent, dan zorg je dat dat op orde is, zodat je nooit in de problemen komt richting je mensen. Of als je zelfs in de problemen komt, dat je op tijd bij bent. Want dat
volledig mee eens ook.
Nou, mooi, dat is een leuk begin dan we in ieder geval zo goed met elkaar heen zijn. Ja. Heel goed. Hey, ik vraag ook altijd, wie is Willem en hoe ben jij eigenlijk in deze agencywereld terechtgekomen?
Ja, goeie. Nou, ik ben Willem, eigenaar van Strong Finance. Ik help bureaus om finance te optimaliseren en ik ben daarin terechtgekomen doordat ik enige tijd geleden, dus ongeveer bijna weer 10 jaar geleden, gevraagd ben om bij een bureaugroep te komen werken om finance te optimaliseren. Dus een bureaugroep die had een buy-and-build strategie met een aantal aandeelhouders en die hebben mij gevraagd, ja, we moeten finance geoptimaliseerd hebben, goed ingeregeld, allemaal op dezelfde manier. Zodoende ben ik eigenlijk ingerold. En ik vond het eigenlijk zo leuk om steeds met nieuwe bureaus te gaan zitten, te gaan kijken hoe je finance moet doen. Omdat ik op een gegeven moment een soort van rode draad zag en dacht van, hey, ik wil dat eigenlijk wel voor mezelf gaan doen. En toen ben ik in goed overleg, ben ik Strong Finance begonnen. En zodoende ben ik andere bureaus gaan helpen om dat te doen, zeg maar.
Ja, ja. En hoe lang bestaat Strong Finance nu? Of hoe lang ben je in ieder geval voor jezelf begonnen?
Ja, nu zo'n 4 jaar ondertussen.
Juist, oké. En bij flink wat bureaus intussen echt heel diep binnengekeken dus?
Ja, wel een aardig aantal bureaus. Het zijn gedurende een jaar zijn het zo tussen de 6 à 10 bureaus waar je dan kijkt. Ik heb al redelijk wat bureaus gezien.
Ja, precies. Ja. En qua sizes, zeg maar, hoe groot...
Ja, dat verschilt. Kijk, het beste, maar meest relevant is het voor bureaus boven de 15 FTE, zeg ik altijd.
Juist.
Tot aan 50 FTE. Maar goed, ik krijg ook regelmatig vragen van bureaus die over de 50 FTE zitten. En dan zeggen van, kun je nog wat meer vertellen om... Bijvoorbeeld, we hebben een controller in dienst genomen om die wat meer uit te leggen hoe finance werkt. Maar er zijn ook bureaus van 5 FTE die toch al eens wat meer over finance willen weten. Hoe ze daar na een later moment hoe ze daarna moeten gaan kijken. Ja, en hoe ze het kunnen gaan inrichten op dat moment al. Dus ja, heel divers eigenlijk wel. Ja.
Alright, ja. Juist. Hey, er is gelijk een leuk brugje over waar wij het zo flink over gaan hebben. Bureaus die groeien vaak.
Ja.
En dan komen ze door allerlei fases heen. En iedere fase vraagt ook weer een andere blik op finance. En volgens mij is dat iets waar jij een scherpe visie op hebt. Dus het lijkt me leuk om op die manier even per fase doorheen te lopen van wat zie jij gebeuren bij bureaus in die fase?
Mm-hmm.
Wat zouden ze eigenlijk moeten doen?
Ja.
En wat voor structuur daaromheen is ideaal om elke keer goed zo'n fase in ieder geval op finance gebied door te komen?
Ja.
Nou heb ik zelf een aantal fases gedefinieerd die in de wereld van agencies er zijn. Ik baseer hem op dit moment nog steeds op FTE. Maar ja, in het voorgesprek hadden wij ook al heel kort over AI. Verandert ook wel een beetje die kijk op hoeveel FTE. Is dat nog de juiste graadmeter? Maar ik denk voor nu zeker nog wel.
Ja.
De vijf fases, ik neem ze even snel door om ook even voor de luisteraar dat je een beetje een idee hebt wanneer je heel erg moet opletten. De start-up fase, 0 tot 5 FTE. Gaat vaak over het begin van het bureau. Heel veel energie, alle kanten op, alles ja zeggen. Vaak, ik noem het wel eens, 5 veredelde freelancers die gewoon aan het samenwerken zijn. Bijna die vibe heb je.
Een pionier ook.
Ja, heel veel pionieren. Gewoon letterlijk ontdekken, zijn wij levensvatbaar?
Ja.
Dat stuk. Dan komt de step-up fase, 5 tot 15 FTE ongeveer.
Mm-hmm.
Dan zal je als bureauleider moeten opstaan om te laten zien dat je een bureauleider bent en niet eigenlijk een vakspecialist met heel veel ambitie.
Ja.
Daar komt dat verschil in. Ga je van 15 naar 25 FTE, dan kom je in de sign-up fase. Dat is in mijn ogen de fase waarin je mensen gaat binnenhalen die gaan helpen om het bureau te groeien. Je kan het gewoon niet meer allemaal alleen leiden. Je zal een soort subleiderschap gaan creëren of een bepaalde overheadposities gaan ontstaan. Om vervolgens, als je die weer door bent, door te gaan naar de scale-up fase.
Ja.
Zeg 25 tot 100 FTE. Ja, spreek voor zich, je gaat schalen. Er komen meer teams bij. Je gaat echt flink groeien. Om uiteindelijk in de laatste fase, en dan zeg ik alles boven de 100, scoop-up fase, als in andere bureaus worden gewoon onderdeel van jouw bureau, want je begint ze langzaam uit de markt te halen, op te kopen en in jouw bureau als groeistrategie te gebruiken.
Ja.
En eigenlijk begon jij jouw carrière binnen het bureauland in die laatste fase?
Ja, nou, ik weet niet of we toen al aan de 100 FTE zaten, maar ja, wel inderdaad.
Bij een beeld was wel het idee. Dus vanuit die scaling up naar gewoon vergroten door te kopen ook.
Ja,
super interessant. Maar laten we even per fase beginnen. En dan ben ik heel erg benieuwd wat jouw visie is. Hoe finance over het algemeen is ingericht versus wat de ideale situatie zou zijn.
De soul in the east.
Ja, precies.
Ja,
start-up fase. Dus 0 tot 5 FTE, gewoon beginnend.
Ja. Ik noem het altijd, heb je het huis op orde of is het een klassiek drama? Op het moment dat je een bedrijf begint, dan zul je ook aan de slag moeten met je administratie. Dus vaak zie je dan dat er een administratiekantoor of een accountskantoor of een interne boekhouder wordt aangenomen. Dus dat is eigenlijk de eerste fase die je ook gewoon voor elkaar moet hebben. Dus ik noem dat altijd het scorekeeping verhaal. Dus zorg ervoor dat alle facturen die je hebt, dat die netjes worden ingeboekt. Dus alle scores netjes worden bijgehouden.
Juist.
Ja, zorg dat het op een efficiënte wijze wordt gedaan. Dat is eigenlijk het belangrijkste voor die startfase. Dus zorg ervoor dat je je fundament, je huis, dat je dat op orde hebt. En dat fundament, dat huis, dat is je administratie.
Ja, precies. En zie je dan dus dat een taak is die de ondernemer grotendeels zelf uitvoert?
Dat wisselt nog wel. Wat je merkt in het begin is het nog een beetje pennywise, pound foolish nagekeken wordt. Ondernemers die met hun eigen Excel tool bijvoorbeeld werken om een administratie bij te houden, omdat ze dat van een vrienden boekhouden hebben gekregen. Of dat ze zeggen, joh, we gaan zelf de boekhouding voeren. Of we hebben een medewerker in dienst die, ik noem maar wat, een mooi voorbeeld vond ik. Iemand die reisleider was geweest of bij een tour operator gewerkt. Ja, die heeft heel veel met destijds met toeristen of met de gasten dingen bij elkaar, hoe zeg je dat? Nou, bij elkaar gehouden, maar de administratie moeten voeren, geld moeten innen, dat soort zaken. Dus die kan ook wel goed de factuurtjes gaan boeken en de factuurtjes oprakelen, zeg maar. Ja, dat zie je wel vaak terug dat gebeurt. En met alle respect, dat is natuurlijk met alle goede bedoelingen. Maar bij het bureau waar ik was, zei ik letterlijk, maar boekt die persoon ook wel de juiste facturen in, bijvoorbeeld met je btw? Weet die persoon dat je bijvoorbeeld op eten en drinken niet altijd de btw mag aftrekken?
Juist.
Goed, dat soort zaken zie je wel, dat er nog wel eens wat te makkelijk overgedacht wordt.
Ja, precies. Dus je noemt eigenlijk daarin twee dingen. Weinig kennis van, je moet iets van kennis van finance toch wel hebben, omdat het te maken heeft met wetgeving.
Ja.
Simpelweg, dat is denk ik deel één. Maar twee, ook gewoon te gierig misschien zelfs zijn om goede tooling.
Ik weet niet waarom dat is. Maar dat, ik zie dan inderdaad dat ze een Excelletje gebruiken. Tegenwoordig hebben we een Exact Online of een AFOS of een Twinfield of een Yuki.
Ja.
Je hebt gewoon een boekhoudpakket voor een paar tientjes in de maand. En daar kun je dat prima in doen. En gebruik dat ook. Want al die tools die zijn steeds beter in staat om je boekhouding ook te automatiseren.
Ja.
En dat is denk ik wel belangrijk voor in de toekomst. Ik denk dat deze functie van scorekeeper de komende jaren, ze pakken een beetje voor 90% gaat verdwijnen. Omdat facturen gewoon echt automatisch verwerkt kunnen gaan worden.
Ja.
En doe dat ook, want dat zorgt gewoon voor een bepaalde efficiëntie. Dat je daar niet achteraan hoeft te gaan.
Ja, dus eigenlijk stap 1 is, wees niet gierig, koop gewoon een goede tooling.
Ja,
het is oké als je zelf nog wat werk in doet. Ja. Maar zou je zelfs nu al hier dan zeggen, durf ook een klein beetje extra te investeren om iemand met een beetje administratief / boekhoudingsverstand even mee te laten kijken?
Ja, dat sowieso, altijd.
Ja.
Dus ga niet zelf aan de slag en ga niet aan de slag, met alle respect nogmaals, met een reisleider of een stewardess of iemand die het leuk vindt om administratie te doen. Ga echt met iemand aan de slag die toch wel verstand heeft van de boekhouding voeren. Ja.
Ja, precies. Ja, en ik denk ook dat het gewoon ook een stukje rust is als je dit gewoon uitbesteedt, dat je dat lekker bij anderen kan neerleggen. Ja. Al snap ik dat het voor veel mensen met een beginnend bureau, vooral als ze in die fase zitten van de eerste twee medewerkers, dan ga je een hoop winst letterlijk inleveren om te kunnen groeien.
Ja, het zijn toch kosten die je moet maken.
Ja, en dan ga je misschien zelf zeggen, ik ga dan toch op dinsdagavond zelf nog even snel wat dingetjes bijwerken.
Ja, het zijn met name ook, wat ik net zei, zorg je ervoor dat de BTW juist wordt ingeboekt. Maar ook heb je gewoon bepaalde kennis. Wat misschien ook een leuk voorbeeld is bij een bureau. Ik kwam toevallig een factuur tegen bij hun van een televisie. En dat ik dacht van, waar is die tv? Want het was een behoorlijke factuur, een behoorlijke prijs, zeg maar. En toen zei ik, waar is die tv? En toen zei ze, die tv die hebben we eigenlijk aan een medewerker gegeven. Aan een medewerker gegeven. Waarom dan? Ja, omdat die persoon die had wat extra's gedaan. Die had heel hard gewerkt, maar die wilden we geen bedrag uitkeren, omdat ze daar belasting over moest betalen. Ik zeg, maar wat denk je dat je hier geen belasting over moet betalen? dus dat soort dingen krijg je dan, omdat ze denken, we boeken het gewoon weg. Dit stond gewoon onder bedrijfskosten. Maar in feite moet je dit dan ook gewoon opgeven aan de Belastingdienst.
Ja.
Ja, dat zijn wel de dingen die je echt moet weten. En dat kom ik nog wel dit soort dingen kom ik nog wel regelmatig tegen bij de wat kleinere bureaus, dat dit soort dingen misgaan.
Ja, precies. Hey, want dit zijn klassieke dingetjes die waar ik ook wel eens van hoor. Maar als we nou gaan kijken, we gaan richting die einde van die fase. Dus je komt bij richting die vijfde medewerker. Dat betekent dus ook dat je al een loonadministratie ergens of heb uitbesteed of zelf heb lopen. Misschien zelfs via bijvoorbeeld de payrolling iets laat doen.
Ja.
Maar dan wil je toch ook steeds meer al dat inzicht gaan krijgen.
Ja, dan kom je op in de fase dat je wat meer moet gaan begroten ook. Dus je moet echt gaan plannen. Ik heb een aantal medewerkers. Wat gaan de kosten daarvan zijn? Wat gaan de kosten van in de toekomst zijn? En dan wil je gewoon echt wel wat meer zicht hebben van, maak echt een begroting. Dus daar komt die eerste begroting echt om de hoek kijken.
Ja.
En dat gaat dus wat verder dan alleen netjes die scores bijhouden.
Precies. Ja. Ja, oké. Dan brengt ons misschien ook gelijk even naar de volgende fase. Je komt bij die vijfde medewerker. Dan zit je rond de 500.000 ergens qua omzet of BBI.
Ja.
Zie je dan ook over het algemeen dat de mindset van zo'n ondernemer gaat veranderen? Of wat zijn de wake-up calls dan voor zo iemand op finance gebied?
Ja, wat je dan veel bij de ondernemers ziet is dat ze wat meer inzicht willen hebben wat ze nu verdienen daadwerkelijk. Omdat het lijkt dat ze dan een beetje de grip kwijtraken van, we hebben zoveel medewerkers, we hebben zoveel kosten, maar wat houden we nou daadwerkelijk onderaan de streep over?
Ja.
Daar willen ze gewoon wat meer zicht op hebben, omdat ze ook niet goed weten, waarom is dat bedrag te laag of waarom verdien ik te weinig of waarom verdien ik juist zoveel erop, dat ze daar niet goed zicht op hebben waardoor het dan zeg maar komt en wat dat dan is.
Ja, en dan zie je dan ook dat ze stiekem veel nog gewoon letterlijk naar de bankrekening kijken. Ja, wat doet die?
Ja. En daar krijg je ook te maken, dat hadden we in het vorige gesprek ook over, dat veelal facturen nog gewoon worden weggeboekt. Als zijn en we sturen een factuur naar een klant en dan boeken we dat in de boekhouding. En het kan zijn dat je, ik noem maar wat, een bedrijf, een bureau hebt die allemaal abonnementen één keer per jaar verstuurt en dan in één keer heel veel geld op de bank heeft en misschien heel veel omzet in een maand geboekt heeft.
Ja.
Ja, dus dat zijn dingen die dan waar geen rekening mee wordt gehouden, omdat men puur naar de bankrekening kijkt en puur kijkt van joh, wat is er in een bepaalde maand zeg maar geboekt. En dan weten ze eigenlijk niet goed hoe ze er nou voor staan.
Nee, ja, precies. Ja, en dat inderdaad het de omzet in de juiste periode boeken. Ja, je geeft hier een voorbeeld wat letterlijk bij ons. Nou, ik denk dat we het wel over bijna 10 jaar terug hebben, gelukkig. Ja. Maar Elephant-tijd en dat ik daar nog vol gewoon. Nou, alleen Elephant was er op dat moment nog. En verantwoordelijk voor de finance. En ik was altijd heel blij met januari, want dan verstuurden we heel veel onderhoudscontracten. Ja. En die betaalden mensen een jaar vooruit, zeg maar.
Ja.
En ik zei altijd, ja, januari hebben we echt heel goede omzet, jongens.
Ja, een topmaand gemaakt.
Ja, topmaand gedraaid.
Die moet je iedere maand moet je dat
doen. Ja, precies. Ja. En dat was ook een hele treurige statistiek als we dat dan aan het team, want we deelden de cijfers wel met het team, lieten zien. Want dan had je altijd januari, stond er een heel hoog stipje.
Ja.
En al die maanden daarnaast hadden we natuurlijk veel lager stipje. Dat iedereen dacht, ja, we hebben het feestje eigenlijk al gevierd. De rest van het jaar is een beetje erachteraan hikken.
Ja, klopt.
Ja, precies. Zo vulde ik toen eigenlijk de boel in. Letterlijk wanneer de factuur verstuurd was in die maand. Boekte ik de omzet.
Ja, dat zie je eigenlijk ook nog wel steeds bij heel veel bureaus dat ze dat dus doen. Maar niet alleen bureaus, maar bij heel veel bedrijven. Dat ze gewoon de omzet boeken op basis van de factuurdatum en de hele factuur.
Ja.
En dat is dus in deze fase, vanaf die 5 FTE, begint dat een beetje te spelen. Of een beetje te spelen, dat je juist die omzet moet gaan verdelen. Dus je gaat niet alleen nogmaals netjes die scores bijhouden. Maar je gaat er ook voor zorgen dat die administratie eigenlijk helemaal aansluit op hetgeen wat je doet.
Ja.
Dus de omzet nemen in de maanden dat je erin werkt. De kosten nemen dat in de maanden dat die kosten eigenlijk worden gedaan of gevoerd. En dan pas heb je eigenlijk een goede administratie waar je ook op kan sturen.
Ja, helemaal mee eens. En zie je dan dus eigenlijk ook dat als je dus rond die 5 zit, dat ook essentieel is om door te kunnen groeien naar het einde van deze fase ligt rond de 15 FTE.
Ja. Want je krijgt dan ook de eerste rapportages, dus de eerste winst- en verliesrekeningen die dan worden bekeken. Ja, en die wil je wel dusdanig goed hebben dat je de juiste beslissingen erover kan nemen. Dus niet wat jij zegt, we hebben in januari, ik weet niet hoeveel omzet gedraaid. Nou, dat is top, we gaan mensen aannemen. En misschien dat je nu denkt van, joh, dat is toch evident omdat we weten, het is voor het heel jaar, voor een heel jaar. Maar ik heb letterlijk bureaus gehad die dachten van, we hebben gewoon heel veel omzet en daarom gaan we gewoon extra mensen aannemen. Alleen maar daarom dat ze daar gewoon niet goed naar hebben gekeken.
Ja, precies. Wel grappig dat je dat zo stelt. Als ik dan weer terugkijk, bij ons was het juist, als het team een beetje begon te piepen en te kraken rondom, we hebben echt meer mensen nodig, dan gingen we daarnaar luisteren, terwijl we eigenlijk bijna niet eens financieel keek of dat wel kon.
Ja.
Gewoon, blijkbaar hebben ze het nodig. Dus dan
zal het ook gebeuren.
Precies. Ja. Ja. Nou, zeker. Dus ja, dat is denk ik ook wel echt in die fase 5 tot 15. Dat je misschien als agency eigenaar op financieel gebied ook door begint te krijgen van dat je eigenlijk helemaal niet zoveel weet. Dus de eerste bewust onbekwaam fase eigenlijk.
Ja, dat ontstaat.
Ja. Hoe kan je daar als agency-eigenaar mee omgaan? Wat zou een verstandige stap zijn als jij dus inderdaad rond die 5 ton zit en je wil dus die doorgroei gaan maken voorbij die miljoen richting die 15 medewerkers? Dus dan ga je al richting 1,5-2 miljoen.
Ja, misschien een beetje wc-eendachtig, maar dan zou ik wel zeggen, schakel al wel een soort van part-time controller, part-time CFO in, die wat met je meekijkt over hoe je goed naar de cijfers kan kijken. Dus dan gaat het verder dan een boekhouder.
Ja.
Met alle respect ook voor de boekhouders en de accountants. Die zijn er toch voor om die administratie gewoon up-to-date te hebben. Zorgen dat je de juiste belastingaangifte, btw-aangifte kan doen. Aan het einde van het jaar de jaarrekening opstellen. Maar het is toch niet echt de persoon om verder mee te kijken. Ja, goed, en dan kom je al snel bij wat ze dan de controle noemen of de CFO.
Ja.
En je bent er nog veel te klein om iemand gewoon fulltime aan te nemen. Dat is gewoon te kostbaar.
Ja, precies. En ook niet zo interessant voor die mensen om daar te gaan werken. Dus je zal met een externe partij die dit kan opvangen voor je.
Ja, dat zie je wel steeds meer. Dat er van dat soort partijen zijn die zich daar ook op die daarop inspelen. Maar goed, het is wat je zegt. Kijk, iemand die CFO of controller is, die zullen in eerste instantie toch kijken of ze voor, zeg even fulltime, parttime, vanaf 24 uur, 32 uur bij een wat grotere organisatie gaan zitten. Omdat je daar ook wat doorgroeimogelijkheden hebt. En bij een bedrijf zo onder de 15 FTE is het net wat te klein, zeg maar. Je bent te groot voor het servet en te klein voor het tafellaken uiteindelijk.
Ja, precies. Ja. Oké, okay, en de rol van de agency-eigenaar, zijn kennis of zijn betrokkenheid op dit gebied? Wat zou de ideale situatie zijn?
Altijd wel bewustwording van de cijfers. Dus dat je weet wat er speelt en wat de cijfers inhouden. Ook wel bij betrokken zijn. Dus dat je er echt ook naar gaat kijken en niet zoiets hebt van, nou, ik zie aan het einde van het jaar wel wat de accountant nu oplevert en hey, we hebben de jaarrekening. Oh, we hebben weer een plusje onderaan de streep. Dus dit is echt wel de fase dat je echt maandelijks naar je cijfers moet gaan kijken. Ja,
ja, minimaal. Precies. Ja. Wat ik mij ook nog van mezelf kan herinneren in die tijd is inderdaad, je gaat veel bewuster worden van, ja, daar moet vaker naar gekeken worden. Mm-hmm. Niet alleen de bankrekening in de gaten houden, maar letterlijk ook wat gebeurt er.
Ja.
Je wil dat ook snel zien van de vorige maand.
Ja.
Dus waar ik daarvoor ja, het prima vond om in mei te weten wat er in Q1 überhaupt gebeurt.
Ja.
Ga je dan in één keer echt overschakelen naar, je wil gewoon echt achteruit kijken. Dus dat merkte ik nog wel. In die fase nog heel veel achteruit kijken. Weinig vooruit kijken.
Ja.
En ook niet wetende wat goed is. En dat vind ik ook nog wel interessant iets. Ik dacht, ergens had ik ooit een keer een bedrijfseconomie les nog herinnerd. En daarin werd gezegd, ja, als je 10% winst hebt, doe je het goed.
Ja.
Ja, en daar ging ik dan ook maar vanuit. En dan dacht ik, ja, 8, dat is toch best goed dan?
Ja, dat hoor ik ook vaak terug. Ja, voor mij is het een beetje evident dat je, ja, ik zou dan zeggen, ja, ik weet wat goed is en wat niet goed is. Maar je hoort dat inderdaad wel vaak, dat ze niet echt weten hoe ze er dan daadwerkelijk voor staan.
Ja.
En ik heb zoiets, als ik een rapportage laat zien, een winst- en verliesrekening, ja, dan weet je wel als er onderaan de streep een bepaald resultaat staat, of dat goed of dat dat niet goed is. Maar blijkbaar hebben heel veel eigenaren, bureau-eigenaren toch wel van, oké, vertel eens even iets meer over hoe zit dat nu en waar moet ik dan naar kijken? Dat vinden ze toch wel lastig, ja.
Ja, precies. Nou, zeker in die fase begrijp je dat heel goed. Je bent als ondernemer echt totaal nog op andere hoeken gericht. Heel erg op commercie, op groei, op energie door je tent heen krijgen, ja. in richting mensen. Ik denk ook dat je nog heel weinig bezig bent met je eigen leiderschapskills.
Ja.
En ook heel erg finance probeert te vergeten.
Ik denk dat je bent bezig met bouwen. En wat je net al zei, als je signalen hoort van mijn team die zegt van, ja, we lopen over en we hebben een medewerker nodig, dan ga je een beetje denken van, ja, misschien moet ik daar wel aan toegeven of misschien moeten we wel doen. Hey, ja. Heel goeie. Laten we dus weer iemand aannemen in plaats van dat je echt goed naar de cijfers kijkt en dan zegt, hey, er is ook ruimte om iemand aan te nemen. Ja. En dat begint ook wel echt in die fase, begint dat een beetje te komen van, joh, kun je inderdaad iemand aannemen? Ja, dat doe je onder andere dus door naar de cijfers te kijken en hoe ze zich verhouden. Zodat je kan zeggen, hey, als ik nu iemand aanneem, dan betekent dat dit. En uiteindelijk gaan we dit resultaat halen. Ja, dus het is geoorloofd, zeg maar, om ook daadwerkelijk iemand aan te nemen. Het kan, hoe zeg je dat, winsttechnisch kom je uit. Maar ook bijvoorbeeld je cashflow, ja, daarmee ga je ook uitkomen. Omdat je toch wel vaak die medewerker eerst moet betalen voordat je daadwerkelijk de revenue uit gaat halen, ja.
Ja, precies. Nou, eigenlijk al deze dingen zijn een soort bewustwordingsfase, zie ik vooral. Als je dus in die tweede fase zit, die step-up, 5 tot 15 FTE. Mm-hmm. Dat je echt financieel bewust begint te worden als ondernemer. Van, ja. En daarom zei ik ook al van bewust onbekwaam. Want je komt allerlei dingen tegen waar je eigenlijk nog nooit over nagedacht hebt, mee bezig geweest bent.
Ja.
En ook die langzame switch van achteruit kijken en dan vaak laat ver achteruit kijken naar steeds korter achteruit kijken om te kunnen begrijpen wat het is er recent gebeurd om daar nog een beetje op te kunnen handelen.
Voor de toekomst bedoel je?
Ja, naar uiteindelijk naar vooruit kijken, zeg maar.
Ja, dat vooruit kijken vind ik wel echt vanaf de 15 FTE.
Ja.
Dus in deze fase zorgen echt voor dat je die finances, waar je in de eerste fase begon met scorekeeping, nu ga je echt achteruit kijken. Ga je kijken van hoe je ervoor staat. Dat moet je ook echt op orde hebben en inzichtelijk hebben. Voordat je weer de volgende stap gaat nemen. Voordat die ook weer belangrijker wordt. Dus dit is echt die fase. Ja, zorg ervoor dat die cijfers er goed in staan. Zorg ervoor dat je een winst- en verliesrekening hebt. En zorg ervoor dat je juist die cijfers begrijpt wat je hebt gerealiseerd.
Ja. Ja, zeker. En misschien een mooi brugje om een beetje door te pakken naar die volgende fase.
Mm-hmm.
Je komt rond die 15e medewerker.
Ja.
Je wil dan denk ik ook op andere financiële data dan alleen maar wat was mijn omzet en wat was er onderstreep over gaan sturen of gaan kijken.
Ja, je gaat dan wat meer ook naar de analyses. Dus je wil ook wat meer weten over wat zijn de opbrengsten per klant en hoe zit onze kostprijs in elkaar en hoe zit de overhead, zeg maar. Hoe zwaar drukt die op het resultaat en op de omzet? En wat je ook vanaf 15 FTE ziet, is dat er wat meer overhead functies bijkomen. Dus je gaat dan een keuze maken. Neem je iemand voor sales aan? Neem je iemand voor HR aan? Misschien wel iemand voor IT? En voor iemand voor finance bijvoorbeeld. Ja, dat zijn allemaal wel wat meer overhead functies. Maar past dat dan daadwerkelijk binnen je model? Want de mensen die direct zijn, die moeten het voor de klanten doen. Die moeten het geld opleveren. Maar met dat geld moet je wel je overhead kunnen bekostigen. Ja goed, en je bent aan het groeien. Dus ik wil niet zeggen dat je gelijk meer huisvesting nodig hebt. Maar er komt wel steeds meer bij kijken. Ja. Ja, en dat moet allemaal wel in verhouding zijn. Dus je gaat steeds meer je willen weten van wat is mijn kostprijs? Hoe zit het in elkaar? En dan komen echt die analyses om de hoek. En dan wordt het nog steeds nog belangrijker, zeg maar, om te kijken wat gaat er in de toekomst gebeuren. Want iedere medewerker die je aanneemt, dus als je eerst kiest voor een sales iemand, nou, dan heeft dat een bepaald effect. Maar dan wil je misschien wel iemand op HR aannemen. Ja, wat gaat dat betekenen? Hoe past dat, zeg maar, in het plaatje? En waar ga je dan aan het einde van het jaar op uitkomen? Dan ga je veel meer naar die toekomst kijken.
Ja, precies. En welke waarde gaat dat inderdaad leveren? Dat is denk ik iedereen voelt dat het nergens nodig is.
Ja, ook dat. Want je moet ook weten wat er gaat gebeuren. Want stel dat er een klant wegvalt. Ja, dan ga je in één keer naar beneden qua omzet.
Ja.
Maar dat moet je wel zien te kunnen opvangen.
Ja, zeker. Dus we komen nu in de voorspellende fase eigenlijk terecht. Dus ja, dat betekent dus ook qua budgettering, begroting, forecasting. Ja. Dat je eigenlijk hier gewoon heel veel tijd in moet steken. Om zeker te weten van stuur ik het bureau de juiste kant op.
De juiste manier aan, ja.
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 Ja. Ja, ja, zeker. Nou, ik kan me ook nog wel heel erg herinneren dat toen eigenlijk de tweede fase voor mij in mijn finance wake-up call, zeg maar, was van ik dacht dat ik het een beetje begreep, maar echt goed begroten. Wat betekent dat nou? Hoe teken je nou? Wat betekent het als je een nieuwe medewerker binnenhaalt? Hoe zwaar weegt dat nou echt erop? En wanneer denk je hier de vruchten van te gaan plukken? Dan ga je ook daarover nadenken.
Ja, moet je echt wel. Want het is niet alleen de persoon erin plakken, zeg maar. Want dat is niet zo heel moeilijk. Dan komen er gewoon personeelskosten bij. Maar wat gebeurt er ook met je omzet? En wat gebeurt er ook met de rest, zeg maar?
Ja, precies. Dus je moet echt een goed plaatje hebben om dit totaal te kunnen doorrekenen.
Ja.
En daar... Ja, ik denk niet. Ik ben benieuwd hoe jij daarnaar kijkt, dat je als ondernemer dat gewoon kan laten gaan en bij anderen kan neerleggen.
En wat bedoel je daarmee?
Nou, dat je daar niet betrokken bij wordt. Veel agency-ondernemers zijn gewoon financieel A, niet heel goed onderlegd, hebben er gewoon weinig feeling voor.
Ja.
Maar B, hebben er ook heel weinig interesse in, willen vooral bezig zijn met of creativiteit of heel erg commercieel. Of hoek. En dan proberen ze finance gewoon lekker bij een ander te leggen van zorg maar dat het op orde is.
Ja.
Maar ik geloof daar niet zo in, zeg maar.
Nee, je moet wel, kijk, waarschijnlijk heb je in die fase ook echt iemand die dat gaat uitrekenen voor je. Dus dan heb ik het over, ik noem het de business controller altijd. Die legt dan uit van hoe of wat in elkaar zit. Die maakt een soort van business case of een investeringsbeslissing, om het zo maar te noemen.
Ja.
Ja, die persoon die berekent dat. Dus laat dat ook inderdaad doen door iemand die dat kan. Maar die persoon moet daar wel mee naar de eigenaar gaan, de agency, dan naar de ondernemer. Ja, van wat betekent dit en gaan we dat daadwerkelijk iemand aannemen? Wat ga je ermee doen?
Ja.
Om dat te bespreken. En dat wil je ook nog wel eens vaak zien, dat ze zoiets hebben. En dan kijk, voor medewerkers is het natuurlijk wat anders, maar... een financial die berekent iets en die legt iets voor. En dan wordt het maar van, is prima, jij zegt het als finance, maar er wordt voor de rest niks mee gedaan. Nee. Terwijl er eigenlijk, moet je gewoon een actie ondernemen om ervoor te zorgen dat of meer omzet komt of dat de kosten bespaard worden. Maar meestal wordt het een beetje als een gegeven aangenomen. Van het zal wel, dan heeft dat effect op het resultaat. Ja, prima.
Ja, precies. Dus eigenlijk ook inzicht koppelen aan actie.
Ja,
dat gebeurt hier ook.
Dat is echt vanaf deze fase, vanaf die 15, dat je hebt dat inzicht van hoe je ervoor staat. Je weet ook wat meer en je gaat naar de toekomst kijken. Ja. Ja, maar dan komen echt de acties erbij kijken.
Ja, precies.
Ook de acties uitvoeren uiteindelijk.
Ja. En want dan kom je inderdaad van 15 naar 25, dat noem ik de sign-up fase. Dan gaan er vaak mensen bij komen. Nou, we hadden het net over overhead functies. Maar vaak zie je dat er ook wel iemand wat meer in een meebesturend / management functie achtig, soms gecombineerd met, noemen we het, een lead of twee leads die er binnen het geheel zijn.
Ja.
Eerste vormen van een MT zie je ontstaan eigenlijk. Wat zie je dan vooral gaan veranderen bij agencies op finance gebied?
Ja, dan komt eigenlijk die eerste medewerker, die eerste finance medewerker wel in beeld. Dus dat je daadwerkelijk iemand gaat aannemen. Dat heeft ook een beetje dus met wat ik net zei, met de grootte te maken en dat je te groot voor het servet en te klein voor het tafellaken bent. Ja, je moet het ook kunnen bekostigen, zeg ik altijd. Dus misschien wel een beetje een handig ezelsbruggetje. Ik zeg zelf altijd, de finance functie mag ongeveer tussen de 1,5 en de 4% van je bruto marge, van je BBI kosten. Op het moment dat je een miljoen doet, dus dan zit je echt tussen die 5 en die 15 FTE waarschijnlijk. Ja, dan zou je ongeveer 15.000 tot 40.000 euro mogen uitgeven. Nou, daar heb je gewoon geen vaste medewerker voor die fulltime erop zit.
Nee.
Je moet ook nog eens een keer je administratie verzorgen. Nou, zeg even dat een accountantskantoor van een administratiekantoor daar misschien 500 euro per maand voor vraagt. En er moet nog een jaarrekening bij komen. Dus voor pak een beetje 10.000 euro ben je al kwijt aan je accountant. Als hij de administratie ook echt voert. Ja, en dan heb je niet heel veel over voor dat financiële advies, voor die controlesfunctie. Nou, op het moment dat je wat groter bent, ja, dan heb je daar ook gewoon wat meer budget voor beschikbaar. En dan komt dus die eerste medewerker eigenlijk om de hoek. En dat is dan vaak een controller. Junior controller, medior controller, die je kan helpen om echt die organisatie en die financiële functie verder te gaan bouwen.
Ja.
Voordat die daadwerkelijk ook in het MT gaat zitten. Maar daar start je dan meestal mee, ja.
Ja, precies. Dus er komt iemand die echt dedicated bezig gaat zijn met dit geheel.
Ja.
Waardoor zaken vaker sneller en betrouwbaarder naar boven gaan komen.
Ja, met name dat. En dat je gaat sturen ook op je data, op je cijfers in plaats van je onderbuik.
Ja, dus het KPI's komen hier ook naar voren. Echt de juiste KPI's voor jouw bureau kiezen.
Ja, het is wel grappig. Er zijn wel als bureau-eigenaren die zeggen van, joh, ik ben zelf de CFO. Want als ik iemand moet aannemen, een controller, dan ben ik 50.000 euro kwijt. Nou ja, neem ik hem niet aan, doe ik het zelf. Heb ik zelf 50.000 euro bespaard. Ja, zo kun je heel makkelijk denken.
Ja.
Maar op een gegeven moment kom je echt wel op een punt van dat het toch wel belangrijk is om echt goed naar die cijfers te kijken. Goed bij te houden. Dat je iemand die je accountable houdt, zeg maar, om dingen te doen.
Ja.
Ja, en dan moet je gewoon iemand gaan aannemen om dat te doen.
Ja. Ik onderbreek even het gesprek. Wil je namelijk meer omzet behalen met hetzelfde team en real-time sturen op je resultaten? Simplicate helpt agencies succesvoller te zijn door onnodige complexiteit uit bedrijfsprocessen te halen. Zo optimaliseer je het proces van het eerste klantcontact tot de factuur. Het resultaat? Beter projectoverzicht en helder inzicht in je financiële prestaties. Plus, Simplicate combineert bedrijfssoftware met persoonlijk advies. Zo maak jij nog meer impact met de software en verbeter je jouw bedrijfsresultaten. Nieuwsgierig? Plan een demo op simplicate.com. Simplicate, your flow to success. En dan nu terug naar het gesprek. Ja, en dat is dus inderdaad die 1525. En je zei wel iets heel, heel. Want wat ik veel zie is dat veel mensen dan op zoek zijn naar een CFO. Ja. Ze willen eigenlijk iemand op directieniveau naast zich hebben staan.
Ja.
Maar dat is dan eigenlijk overkill.
Ik vind het nog iets te vroeg eigenlijk. Ja.
Precies.
Tot die 25, maar nee.
Juist dan zou je dus wel iemand hebben die jouw rechterhand kan zijn, maar dan wat meer vanuit een adviserende functie dan op een gelijk niveaus functie.
Ja, het is een beetje een dingetje geworden in Nederland. Echt het fractional gebeuren. Dus je hebt een fractional CFO, je hebt een fractional COO, je hebt een fractional, ja, overal fractional op HR heb je iemand.
Ja.
En ik denk dat dat aan de ene kant wel goed is, maar je op die 15 FTE kom je echt in die fase dat je dus mensen, wat je zegt, je gaat mensen aannemen en je kan eigenlijk maar een keuze maken voor één. Dus je gaat niet gelijk iemand op HR, gelijk iemand op finance, gelijk iemand op sales.
Nee.
En dan snap ik ook wel dat je in eerste instantie misschien wel kiest voor iemand van sales. Want daar komt natuurlijk gelijk de meeste groei uit. En zelf vind ik ook wel om iemand voor één dag in de week op sales te zetten. Ja, dat is meestal niet handig. Dus ja, dan neem je toch iemand voor vast aan. Ja, en dan moet je gewoon de keuze maken om iemand op finance gebied om die in te huren voor een dag in de week of twee dagen in de week. Ja.
Ja, precies. Nou, je zei net ook wel iets interessants. Tussen de 1,5 en 4% van je bruto bureauinkomen aan finance besteden.
Ja.
En dan daar gooi je alles in. Dus van je tools die je nodig hebt, je software, je tot en met de mensen die je inhuurt of ze extern intern zijn. Alles gewoon op één hoop.
Ja.
Dat is dus een hele mooie leidraad. En als je dus rond die 25 FTE, dan ga je richting de 3 miljoen.
Ja.
Dan heb je het al over bij nou, laten we even 3% dan pakken. Waar zitten we dan richting de 90.000?
Nee, ja, zitten we in de 90.000 euro.
Ja, precies. Ja. Hey, dan wordt het wel een serieus pakketje natuurlijk.
Ja, misschien nog een klein beetje uitleggen. 4% is wel als je echt wil gaan bouwen aan een finance functie. Dus dan zeg je van, nou, we geven bijvoorbeeld een bepaald bedrag uit, maar we gaan dat wel afbouwen. Dus in eerste instantie geef je 120.000 euro uit en dan zeg je van nou, we bouwen het af naar 90.000 euro. Totdat je ongeveer op 2,5% uitkomt. En dat is misschien iets wat je kan aanhouden, maar dan ga je zeggen, nou, we gaan groeien qua omzet. Dus dan wordt uiteindelijk ook wel het percentage minder, maar dan hou je wel zeg maar dat bedrag aan. Dus die 4% is altijd gericht op, hey, we willen die finance functie gaan neerzetten. We hebben op dit moment, nou, jullie hebben vorige week Thijs gehad van Liquid. Je wil misschien Liquid gaan implementeren als tool om echt op te gaan rapporteren. Dus je huurt iemand in om dat goed op te zetten, om een goede begroting te maken, om dat proces op te tuigen.
Ja.
Staat dat proces, ga je met die tool aan de slag, maar dan kun je wat meer zelf doen. Ga je iets terug in kosten. En dan ga je dus kijken van, ja, hoe ga je groeien? En dan hou je die finance functie een beetje op datzelfde niveau.
Ja, precies. Ja, en daarmee zeggen we eigenlijk ook, die eigenlijk van laten we zeggen, als je tussen de 1 en de 3 miljoen zit, zit je in een hele moeilijke fase rondom finance besteding. Maar wel een essentiële om het goed op te zetten.
Ja, volgens mij is dat sowieso een hele moeilijke fase voor ieder bedrijf tussen de 1 en de 3 miljoen.
Ja. Ja, ze noemen het ook wel eens de Valley of Death, geloof ik.
Ja,
ja, je kan heel snel kapot gaan daarin. Het is heel moeilijk om er doorheen te komen.
Ja.
Dus je ziet ook wel bureaus die erin komen en weer wegzakken daar eigenlijk. Dus zichzelf weer moeten hergroeperen eigenlijk.
Ja, dat is wel meestal als je echt door die 3 miljoen heen gaat, dan weet je dat eigenlijk ook wel vast te houden. En dan weet je ook nog wel vaak door te groeien naar 4, 5 miljoen. Maar echt, als je echt tussen die 2 en die 3 miljoen zit, dan zie je wel heel vaak, oh, het lukt niet, we gaan niet groeien. En dan op een gegeven moment gebeurt er iets. Of een klant gaat failliet, of klant neemt afscheid, of mensen gaan weg. En dan zak je echt in één keer terug, echt onder die 2 miljoen, zeg maar.
Ja.
En dan zie je ook wel heel vaak dat bureaus, ja, hoe zeg je dat, een beetje de scherven moeten ruimen.
Ja.
En dan eigenlijk een soort van bodem in moeten zetten van, hey, we gaan weer even uit van 1 miljoen, bij wijze van spreken.
Ja.
Om zo weer verder te bouwen richting 1,5 miljoen en 2 miljoen.
Ja. Ja. Ja, zeker. Nou, het is inderdaad een hele moeilijke fase. En eigenlijk komen we ook al pratend in hoeveel geld moet je aan finance allokeren versus wat kan je dan precies voor krijgen terwijl je een groei aan het optuigen bent.
Ja.
Dus ik vind het wel interessant dat we hier het hebben over een business controller eigenlijk aan je kant krijgen.
Vanaf 15 FTE, hè?
Ja, precies. Ja. Maar ook dat we ook eigenlijk al tot de conclusie komen, maar die kan je weer net niet fulltime binnenhalen.
Ja. Ja, je zit nog steeds met dat bedrag. Ja, het zijn geen goedkope jongens of meisjes die daar op zitten. Ja. Dus dat is de afweging die je tot 25 FTE wel moet maken. Ja. Ik zie ook heel weinig echt business controllers bij bureaus. Dus als ik daar kom, dan is dat best wel, dan zeggen ze ook wel, wat is een controller? We hebben er wel eens van gehoord bij corporate organisaties. Maar je ziet nog heel weinig dat ze echt een controller hebben tot aan die 25 FTE.
Ja, ja. Ja, want wat is het verschil tussen iemand administratief / boekhoudkundig en controller? Even heel kort in jouw ogen.
Dat is een goeie. Ja, je hebt zeg maar de financial controller. Dus dat is degene, het administratieve. Die houdt echt de cijfers bij.
Kijkt of het echt klopt en of alles klopt op de goede manier is
gezet. Of het compliant ook is volgens de wet en regelgeving.
Ja.
En de business controller zegt het al een beetje. Dat is een business partner. Dus die zit echt naast je als ondernemer om je te adviseren. En is echt een sparringspartner.
Ja.
Dus die denkt met je mee.
Dus de financial controller zegt, je cijfers kloppen naar, naar wet en regelgeving, maar ook naar het daadwerkelijk aan de juiste plekken allokeren bijvoorbeeld. De omzet aan de juiste maanden. Dus je hebt echt een goede, hele goede kloppende boekhouding.
Ja.
En de business controller zegt, en die cijfers die je hier ziet, zeggen dit over jouw organisatie. Ja, en dus heb je keuze A, B of C.
Ja, die financial controller en de accountant zijn vaak de cijfer, nerds die zeggen, hey, het klopt nog niet tot achter de komma. Dus die willen echt tot twee cijfers achter de komma zorgen dat alles klopt, alles goed staat. Ja. En die business controller zegt, ja prima, je hebt gewoon een ton BBI, dus dat zegt dit en we gaan die kant op. Ja, en dat het dan 99.000 of 101 is, dat maakt die business controller niet zo heel veel uit. Nee. Het gaat om de trend.
Ja, die zoekt naar trends en het grotere plaatje.
Risico's en... inderdaad, ja.
En scenario's.
En scenario's, ja.
Precies. Ja. Oké. Okay. Ja, dat is denk ik wel een hele goede om die mee te nemen. Hey, laten we even door naar de volgende fase. We hebben dus die sign-up gehad. Een beetje in de Valley of Death komen we er doorheen.
Ja, ja.
Dus van die 15 naar 25. Dan komen we in die scale-up. Ja, 25 plus.
Ja.
Wat gebeurt er nu in je finance wereld? Je hebt in ieder geval, ben je over een drempel dat je genoeg euro's hebt om het juist te besteden?
Ja. Ja, wel een mooie fase zoals jij dat noemt. Jij zegt vanaf 25 dat het dan een scale-up fase is. Dat was misschien in het verleden wat meer de 50 FTE, 40 FTE, zeg maar.
Ja.
We hadden het al in het vooroverleg erover dat die FTE's misschien wat lager aan het worden zijn. Dat je wat eerder in de volgende fase komt.
Ja.
Dat is wel grappig om daarover na te denken. Maar wat gebeurt er dan echt? Ja, qua finance gebied zul je echt iemand dan dedicated moeten aannemen. En dan ook echt iemand die in het MT zit. Dus waar je voor die fase nog kan zeggen, ik huur iemand in en die adviseert mij over van hoe je naar cijfers moet kijken, hoe je er als organisatie voor staat. En dan zeg jij als eigenaar zijnde, dankjewel voor het advies. Ik heb volgende week mijn MT. Ik bespreek dat met mijn compagnons of met de mensen die in het MT zitten. En we nemen dan de actie. Ja, vind ik echt vanaf het moment dat je een scaler bent, dat je ook echt een financieel iemand in je MT hebt moeten zitten.
Juist.
Ja, die echt ook met je meedenkt en meebeslist. Ja, op dat moment, zeg maar.
Ja. Ja. Ja, ja. En moet diegene dan dedicated finance zijn? Of kan die ook een dubbele rol, dat die ook MT, ik roep maar wat, rondom operations of zo, ja, een rol heeft?
Je ziet ook nog wel regelmatig dat er een FinOp functie is. Dus dat ze ook een stukje operatie doen. Wat je in het verleden ook nog wel ziet, is dat een CFO of een finance manager HR en IT in zijn portefeuille heeft.
Ja.
Vind ik altijd wel tricky, want ik vind ook HR gewoon een eigen specialisatie zijn.
Zeker.
Dus ja, ik zeg nog niet, joh, een financiële man kan even heel makkelijk HR erbij doen.
Nee.
Maar ja, het zou kunnen in theorie.
Ja.
Het kan, maar...
Niet ideaal als ik jou zo...
Ik vind het niet ideaal.
Nee. Als je klaar wil zijn om te gaan schalen, dus een goed plan hebt om snel door te kunnen groeien, dan zou jij zeggen, ja, zet dan al die rollen goed apart neer.
Ja.
Want dan kan je echt goed schalen.
Ja.
Ja, ja. Zeker.
Ja.
Oké. Okay. Ja. Juist. Ja. Oké. Okay. Het huis op orde hebben, die financiële administratie echt kloppend hebben. Dat is waar. Maakt niet uit in welke fase je zit. Daar moet je gewoon überhaupt beginnen.
Dat is je startpunt.
En dan pas kan je zien wat je echt nodig hebt. Ja. Alright.
Ja.
Nou, super bedankt voor het mooie gesprek.
Ja, graag gedaan.
Yes.
Was leuk.
Nou. Ja, vond ik zeker ook. Dus, en voor de luisteraar, tot de volgende.
Bye. Yes.